onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen gaan zingen van Psalm 97 en daarvan de versen 1 en 7. God heerst als opperheer dat elke juichend eer. En ook het zevende vers, God vriendelijk aangezicht heeft vrolijkheid en licht. Het zijn de versen 1 en 7 van Psalm 97. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van artikel 1 van de Nederlandse geloofsbelijdenis en zingen daarna van Psalm 48, het zesde vers, want deze God is onze God. Psalm 48, vers 6, nadat wij ons geloof hebben beleden en een ieder spreken met mij in zijn of haar hart, aldus. Wij geloven allen met het hart en belijden met de mond dat er is een enig en eenvoudig geestelijk wezen, hetwelk wij God noemen, eeuwig, onbegrijpelijk, onzienlijk, onveranderlijk, oneindig, almachtig, volkomen wijs, rechtvaardig, goed en een zeer overvloedige fontein aller goeden. Amen. De schriftlezing vindt u in 2 Korinthe 4. Wij noemden u 2 Korinthe 4. En we lezen samen de versen 1 tot en met 15. 1 tot en met 15. Daarom, terwijl wij deze bediening hebben naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet, maar wij hebben verworpen de bedekselen der schande, niet wandelende in arglistigheid, noch het woord Gods vervalsende, maar door openbaring der waarheid onszelf aangenaam makende bij alle gewetens der mensen in de tegenwoordigheid Gods. Doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degenen die verloren gaan. In de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft, namelijk de ongelovigen, opdat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus de Heere en onszelf dat wij uw dienaars zijn om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aarde vaten, dat uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Als die in alles verdrukt worden, toch niet benauwd, twijfelmoedig, toch niet mismoedig, vervolgd, toch niet daarin verlaten, neergeworpen, toch niet verdorven, altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragend, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam zou geopenbaard worden. Want wij die leven, worden altijd in de dood overgegeven om Jezus wil, opdat ook het leven van Jezus in ons sterfelijk vlees zou geopenbaard worden. Zo dan, de dood werkt wel in ons, maar wij leven in u. Terwijl we nu dezelfde geest van het geloof hebben, gelijk er geschreven is, ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken. Zo geloven wij ook, daarom spreken wij ook, wetende dat Hij, die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en met u duin zal stellen, want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldige genade door de dankzegging van velen overvloedig worden ter heerlijkheid Gods. Amen. Hier eindigt de schriftlezing, de tekstwoorden voor dit middaguur vindt u in dit schriftgedeelte 2 Korinthe 4, de versen 5 tot en met 7. De versen 5 tot en met 7, waar we onze tekstwoorden lezen, want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus de Heere, en onszelf dat wij dienaars zijn, om Jezus wil. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus, van Jezus Christus. Maar wij hebben deze schat in aardevaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Tot zover. Bidden wij samen om de hulp van de Heere. Laat ons bidden. Heer, wij zoeken uw aangezicht in het gebed om hulp en gunst te vragen. O, hoe klein voelen wij ons voor u. En we komen u smeken, Heer, bedien ons uit uw heiligdom. Wilt u de woorden zelfs schenken die wij tot uw gemeente mogen richten, waar we met zoveel samen zijn in uw huis. Het eeuwenoude godshuis waar zoveel dierbare herinneringen liggen, waar u al zo menigmaal zondaren aan de voeten bracht van de Heere Jezus. En we komen u smeken of dat heilzame werk ook vanmiddag weer gestalte mag krijgen. Dat het woord dat gepredikt staat te worden mag dienen als instrument in uw handen om zondaars harten te openen voor de majesteit van uw woord. Dat wij, die ten diepste nog vijandig tegenover u staan, tot geloof en bekering zullen worden gebracht. Dat wij van de diensten van de dienaar Jezus Christus gebruik mogen maken. Heere, maak ons als uw dienaar daaraan dienstbaar. O, mogen we uitdeler zijn van de menigerlei genade Gods. En dat niet met maat, maar u die mildelijk geeft en niet verwijt, wil ook vanmiddag, zoals u dat eenmaal deed aan de schare van 5000, wil ook vanmiddag dat wij uw gemeente te eten zullen geven. En dat kan dan toch niet anders dan met dat brood van het leven dat u ons in uw woord hebt willen schenken. Voedsel voor het hart, zodat we getroost mogen leven en eenmaal zalig mogen sterven. Heere, gedenk uw kinderen. O, mogen we ook vanmiddag middel zijn in uw hand om dat geestelijke leven meer en meer tot bloei te doen komen. Dat de zonne der gerechtigheid mag stralen, opdat wij ons mogen richten op u, zodat ons leven vruchtbaar zou mogen zijn voor u en voor onze naast. Dat niets de loop van uw woord zal hinderen, mogen we in alle rust samen zijn, tot grootmaking van uw naam in de verkondiging, in ons zingen, in ons bidden en in ons danken. Laat het alles zijn tot grootmaking van uw naam. Gedenk ook hen die met ons meeluisteren thuis. Schenk uw gemeente thuis ook uw onmisbare zegen. Wij vragen het u alles om de verdiensten van de Heere Jezus en in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. Wij hebben de volgende mededelingen voor u op David, donderdag 16 juni aanstaande treden Jan Arie Messenmaker en Alvira Keesmaat in het huwelijk. Om 11 uur trouwens in het stadhuis van Dordrecht, vanuit de kerkelijke inzegening, zal plaatsvinden om 2 uur in de Trinitatiskapel. De dienst wordt geleid door de vader van de bruidegom, dominee M. Messenmaker uit Woudenberg. Jan Arie en Alvira gaan wonen in Woudenberg. Wij leven mee met de familie van ouderling A. van de Boogaard, Zuidendijk 319. In de vroege morgen van woensdag 8 juni is hun moeder, schoonmoeder, grootmoeder en overgrootmoeder, mevrouw van de Boogaard Hartman, plotseling overleden in de leeftijd van 84 jaar. Wij wensen hen en alle familieleden van harte sterkte in deze dagen van rouw. U mag uw gave geven. De eerste collecte is een diaconale collecte die bestemd is voor de ouderenzorg. De tweede is bestemd voor de kosten van belastingen en heffingen. En de derde is voor het werk van de kerkrentmeesters. Van harte aanbevolen. En we willen samen gaan zingen van Psalm 145. En daarvan de versen 2 en 4. Psalm 145, vers 2. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noemde, luisteren van uw majesteit en roem verbreiden. En ook het vierde vers. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Gemeente, we kunnen het onszelf haast niet voorstellen. Maar als Paulus hier zegt in onze tekst, worden wij preken niet onszelf, maar wij preken Christus Jezus de Heere. Dan gebruikt hij die woorden ter verdediging van zijn apostelschap tegenover Joodse dwaalleraar in de gemeente van Korinthe. Ze hebben niet veel goeds over Paulus te zeggen. Ja, zijn brieven zijn wel gewichtig en krachtig. Maar zijn prediking, die noemen ze zelfs verachtelijk. Omdat hij in zijn prediking, zo beweren ze, zijn eigen eer zoekt. En zo proberen ze de gemeenteleden van Korinthe op te zetten tegen Paulus. En dat natuurlijk met de bedoeling om zelf zich als ware apostelen te manifesteren. Sleutelwoord voor deze tweede Korinthebrief is dan ook Paulus' verdediging van zijn apostolische bediening. En vandaar dat hij al direct zowel in de eerste brief als in de tweede brief aan de Korintiërs zegt, Paulus, in de eerste brief een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God, en in de tweede brief Paulus een apostel van Jezus Christus door de wil van God. Daar kunnen die beschuldigers het mee doen. En dan ook in ons teksthoofdstuk, in het eerste vers van hoofdstuk 4, daar zegt hij daarom, omdat wij deze bediening hebben, naar de barmhartigheid die ons geschied is, zo vertragen wij niet. Dat wil zeggen, wij verliezen de moed niet. Hij weet van wie hij die bediening ontvangen heeft. Anders zou hij, gelet op wat ze beweren, de moed hebben verloren. Maar ondertussen, en dat voelen we wel aan, denk ik allemaal, wat een strijd en wat een verdriet moet dat toch opgeleverd hebben in het hart van Paulus. Hij zegt er ook iets over in vers 8 en volgende. In alles verdrukt, toch niet benauwd, twijfelmoedig, toch niet mismoedig, vervolgd, toch daarin niet verlaten, neergeworpen, toch niet verdorven. Altijd de doding van de Heer Jezus in het lichaam omdragende. Dat besef, dat is levend bij hem. Dat wat hem nu overkomt, geheel overeenkomt met het leven van Jezus. Het is in de lijn van het lijden van zijn Heere en zaligmaker. Op dat, zegt hij dan, het leven van Jezus in ons lichaam geopenbaard zal worden. Ons lichaam, dat noemt hij in onze tekstwoorden in het zevende vers, waar we straks aan toe komen, een aardevat. Een heel zwak lichaam dus. Een broos lichaam. Een aardevat, maar wel een uitverkoren vat. Zo heeft Jezus hem immers zelf genoemd. Als Ananias, een discipel in Damascus, doodsbang is dat Saulus van Tarse naar Damascus komt om daar de gemeente uit te roeien, dan is het Jezus die tegen Ananias zegt, deze, en dat is dan Saulus van Tarse, is mijn uitverkoren vat om mijn naam voor te dragen voor de heidenen en de koningen en de kinderen zelfs. En dan is het al bijzonder om erop te letten dat het woordje voor te dragen, wat daar gebruikt wordt, al betekent dat Paulus een zware last wacht in de verkondiging van de Heer Jezus Christus. Zijn Christusprediking zal veel strijd en vijandschap opleveren. Nou, Korinthe is zo'n stad waar dat gebeurt. Korinthe was in die tijd de voornaamste stad van Griekenland. Een voornaam handelscentrum. Een internationale havenstad, druk bezocht door zeelieden en zakenmensen. Een stad waar de zedeloosheid hoogtij vierde. Een bolwerk ook van veel godendom. En toch, en we kunnen het nooit begrijpen. En toch, ook als Paulus dan moet gaan preken van de Heer, in die stad, waar hij direct al de nodige tegenwerking ondervindt, dan zegt de Heere tegen Paulus, wees niet bevreesd, maar spreek en zwijg niet, want ik ben met u en niemand zal de hand aan u leggen om u kwaad te doen. Want ik heb veel volk in deze stad. Dus ga mijn naam maar voordragen aan al die heiden, alle vijandschap ter spijt. En juist die prediking van die ene naam, Jezus, door welke wij allemaal zalig moeten worden. Want zo hebben we wel te luisteren. We luisteren voor onszelf. Of die naam, die ene naam die er onder de hemel, onder de mens is gegeven, door welke we zalig moeten worden. Of die naam ons dierbaar geworden is. Kunnen wij nog buiten de Heer Jezus leven? Is Christus ons, zoals Petrus dat zo heerlijk verwoordt, dierbaar geworden? Nou, die naam zal zoveel vijandschap opwekken. Terwijl het voor hem, zo noemt hij het hier, het evangelie van de heerlijkheid van Christus noemt. Die man die leeft daaruit en die leeft daarbij. En dan moet u bedenken dat hij, en dat weten de kinderen ook, met alles wat in hem was, die naam van Jezus had bestreden. Hij heeft de gemeente van Jeruzalem proberen uit te roeien. En toen hij daarmee klaar was, wilde hij het in Damascus ook alweer gaan doen. En die naam maakt nu de heerlijkheid van zijn leven uit. En juist die naam, als hij die gaat preken, ja, ondervindt verzet en tegenstand. Je zou zeggen, Saulus, je ziet er iets van jezelf in terug. Wat jij aangericht hebt onder de christenen, onder hen die Christus hebben liefgekregen, dat overkomt jou zelf. En wie waren daar verantwoordelijk voor? We zeiden het al. De Joodse dwaalleraars in de gemeente van Korinthe. Want die wilden namelijk die heidenen, die tot het geloof in Christus waren gekomen, ook die Joodse inzettingen opleggen. Deze Joden, die waren wel tot de belijdenis gekomen dat Jezus de Messias was, die ze zo lang verwacht hadden. Maar de consequentie van dat geloven in Christus, namelijk dat Christus voor hen de rechtvaardigheid, het geloof in Christus voor hen de rechtvaardigheid voor God betekende, nee, dat konden ze niet delen. En dan waren die heidenchristenen, dat begrijpt u, onwetend van al die Joodse inzettingen. Die waren onder de prediking gekomen van Paulus, die hun onvoorwaardelijk het geloof in de Heer Jezus Christus als de enige weg ter zaligheid had gepredikt. En die mensen met hun zondige bestaan waren tot het geloof in de Heer Jezus Christus gekomen. En ze hadden zich laten dopen, laten onderdompelen tot vergeving van zonde. Ze wisten zich gereinigd door het bloed van Christus dat reinigt. Zo geloven wij van alle zonde. En zodoende mochten die heidenen zich rechtvaardig voor God weten door het geloof. Maar daar konden die Joodse dwaalleraars niet mee leven. Dat was niet genoeg. Het was Jezus wat en de wet nog wat. Er is niks nieuws onder de zon. Dat speelt ook vandaag nog. Laten we maar eens luisteren naar wat zondag 11 zegt van de Heidelberg Catechismus. Dat mag ook vandaag nog helder klinken, gelukkig in onze kerken. Dat het van 2-in-1 is. Of Jezus moet geen volkomen zaligmaker zijn, of die deze zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alles in hem hebben wat tot hun zaligheid nodig is. Het is Jezus alleen. Of anders geen. Ik was van de week bij een broeder die in de terminale fase verkeert van zijn leven. Dacht deze week al te zullen heen gaan. Maar hij mocht er nog zijn en ik sprak hem. Hij zegt, ik heb het nog nooit zo scherp gezien als nu. Dat het geloof in Christus alleen genoegzaam is tot zaligheid. Anders blijft er niet over dat we als een arme en verloren zondaar schuilen onder de vleugelen van de Heer Jezus Christus. Om het daar te beleven hoe groot is uw goedgunstigheid, hoe zijn uw vleugelen uitgebreid. Hier wordt de rust geschonken. Zijn zoon vroeg, pa, heb u vrede in het hart? Hij zegt, jongen, ik heb vrede in Christus. Mijn vrede geef ik u. Mijn vrede laat ik u. En wat hebben we dat nodig? Jezus wat en de wet wat? Wat doet die wet? Die stelt u en mij schuldig. En dat moeten we ook geloven. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven staat in het boek der wet om dat te doen. Hoe moet het dan? God lief te hebben boven alles en je naast als jezelf. Hoe moet het dan? Daar is niemand die goed doet. Nog niet tot één toe. Hoe moet het dan? Wij allen hebben gezondigd en derven missen de heerlijkheid Gods. Hoe moet het dan? Waar ik dat ga geloven, dat ik als zondaar voor God niet kan bestaan. En waar dus de eeuwige dood mij voor ogen staat, want de bezoldiging van de zonde is de dood. O, daar rijst toch de vraag op. Alleen als ik het geloof, als ik het voor kennisgeving aanneem, of als een soort dogmatiek poneer, ja dan kan ik ermee leven. Maar als ik het geloof dat ik des doods schuldig ben, ja dan komt die vraag boven. Mijn zielen, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Nou, en dan zegt God, en dat is onbegrijpelijk, dan zegt hij, kom dan. We zeiden toch, hoe moet het nu? Kom dan. Laat ons te samen richten. O God. Zo gij in het recht zult treden, o Heer, en gadeslaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? En toch die aanmoediging. Kom dan, laat ons te samen richten. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ik zal ze maken als witte wol. Onbegrijpelijk wonder van Gods genade. Dat hij mij niet tegemoet treedt als een wrekende rechter wat ik verdiend heb. Maar dat hij mij nu in het aangezicht van Jezus Christus, zijn lieve zoon, die zaligmaker, die hij daartoe heeft geschonken. Vergeving schijnt. Maar nee, daar is vergeving. Altijd bij u geweest, die wordt geheer met beving. Recht kinderlijk gevreesd. Nou, dan kan ik niet voor hem bestaan en dat hebben we met elkaar toch wel aangevoeld vanmiddag. Dan kan ik toch niet bestaan verremmend iets van mij. Ik kan mijn eigen gerechtigheid toch niet oprichten voor het aangezicht van God. Hoe zou het ooit kunnen? Maar dan is het de gerechtigheid van Christus. En die schijnt God. En die mag dan door die zondaar, die doodschuldige zondaar, ontvangen wordt. Misschien wel met een bevend hart. Niet te begrijpen. En toch. Bij u is vergeven. Altijd geweest. Dan is het de Heilige Geest. Die ons dat grote geschenk. Van die gerechtigheid van Christus. Die door hem verworven is om weg te schenken. Dan wordt die gerechtigheid mijn deel. Luther heeft dat zo heerlijk verwoord. Nou krijgt hij mijn zonde. Want hij is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegdraagt. En nou krijg ik zijn gerechtigheid. En die alleen, zegt Paulus dan, die redt van de dood. Nou, die leer, die Paulus, mag ik het zo zeggen, zielsbevindelijk had leren kennen. Tot in het diepst van zijn mensen. Die leer, die wordt door deze dwaalleraars in een kwaad daglicht gesteld. Paulus spreekt in vers 2 over de bedekselen der schande. Je zou dat kunnen vertalen met stiekeme of valse streken die ze erop nahouden. Ze spelen zelf mooi weer ten koste van Paulus. Ze handelen in arglistigheid, lees ik dan. Dat wil zeggen dat ze sluw bezig zijn, net als de slang in het paradijs. Ze vervalsen het woord van God. En dat wil in dit geval heel concreet zeggen dat ze de heerlijkheid van het evangelie van Christus verdonkeren manen door hun Joodse godsdienstige beleving op te dringen aan die heidenchristen die notabene, zo zegt Paulus, bestraald zijn door de verlichting van het evangelie der heerlijkheid van Christus. Daardoor zijn ze in de Heer Jezus gaan geloven en daar hebben ze genoeg aan. Nee, zeggen die Joodse dwaalleraars, dat is niet genoeg. Je zult mee moeten doen met ons vrome leven. Maar, zegt Paulus dan in de verzen 3 en 4, zo wordt ons evangelie bedekt. Dan is het evangelie geen evangelie meer. Dan is het bedekt, zegt hij, in degene die verloren gaan. In wie de God van deze eeuw, dat is de Satan, de zinnen verblind heeft. Namelijk van de ongelovigen, opdat hij niet bestralen de verlichting van het evangelie, der heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. Die boodschap klinkt ook vanmiddag. En die moet ook blijven klinken, daar waar het evangelie bediend wordt, die twee wegen. Dat er ook mensen zijn, zoals Paulus dat zegt, die verloren gaan. Letterlijk staat er, de verloren gaanden. Ze zijn nog niet verloren, maar ze zijn bezig om verloren te gaan. Ze zijn verblind door de vorst der duisternis dat het licht van het evangelie hen door hun ongeloof niet bestraalt. Dat is de realiteit. Of dat evangelie wordt ontvangen voor wat het waarlijk is, het woord van God. Of het wordt afgeweerd. En dan zegt Paulus, we preken niet onszelf, maar wij preken Jezus Christus, de Heere. Ook wel goed om dat even te bekijken. Hij preekt Christus. Dat wil zeggen dat hij de Messias preekt. En dan de Messias Jezus. Jezus van Nazareth, die die vervolgd heeft. Ik ben Jezus, die jij vervolgt. Die preekt. Messias Jezus preekt. Wat heerlijk om dat uit de mond te horen. En ik weet zeker dat er hier vanmiddag ook zijn. Die zeggen die naam. Die ik eigenlijk niet meer wilde horen. Die is me nu alles geworden. Dat is dat wonder van de wedergeboorte. Van dat nieuwe leven dat door de Heilige Geest in onze harten wordt gewerkt. Waardoor we van vijanden tot vrienden worden gemaakt. En daar is maar een enkel woord voor nodig. Dat zie je zomaar bij Saulus van Tarsus gebeuren. Saul zou wat vervolgd gaan mij en dan houdt het op. Messias Jezus, hoor je het hem zeggen? Waar de Joden eeuwenlang naar hebben uitgezien. Van wie ze gezongen hebben, uw komst alleen is het die ons heil volmaakt. Ik hoor ze nog roepen, och of gij de hemelen scheurde, och of gij nederkwam dat de bergen van voor uw aangezicht vervloten, dat wil zeggen, weg zouden smelten om de weg voor hem te banen. Nou, die Messias is gekomen, zegt Paulus. En dan Messias Jezus als de Heere. Nou, u weet het, niemand kan zeggen Jezus Christus de Heer te zijn dan door de Heilige Geest. Dat heeft hij nu van de Heilige Geest mogen leren. En dat is wat hij ons ook vandaag nog wil leren. Om hem de Heere van ons leven te weten. En in dat woord Heere. Kyrios hier in het Grieks. Beleidt Paulus dat Christus door zijn verhoging, in zijn opstanding, in zijn hemelvaart en in zijn zitten aan de rechterhand van God, goddelijke eer ontvangen heeft. O, hier zegt hij eigenlijk hetzelfde als wat Thomas mag beleiden. Mijn Heer en mijn God. Wij preken Christus Jezus de Heer. Wat is dat nou eigenlijk? Christus preken. Christus preken is niet de naam van Jezus een paar keer noemen in een preek. Christus preken is ook niet aan het einde van de preek nog een keer iets over Jezus zeggen. Nee, Christus preken, dat is allereerst Christus proclameren. Want dat betekent het woord verkondigen. Als zoals een heraut, dat is een boodschapper van de koning, vroeger. Zoals die voor de koning uitging, voordat de koning plaatsen bezocht, ging de heraut vooruit om te zeggen, de koning komt en dan moesten de mensen zich voorbereiden op zijn komst, om hem te ontmoeten, om hem te eren, om hem de eer toe te brengen die hem toekomt. Nou, zo mogen wij gezanten zijn van Christus wegen. En zo mogen wij zijn naam preken, opdat wij ons gereed zouden maken om hem te ontmoeten en om hem te ontvangen. Van harte, zoals Zacchaeus dat mocht doen. Hij ontving hem met blijdschap in zijn huis. Nou, en dan zegt Paulus in 1 Korinthe 1, vers 23. Wij preken u Christus, de gekruisigde. Dan moet u goed bedenken dat dat helemaal haaks staat op het Joodse, maar ook op het Griekse denken. En moet je bijvoorbeeld Jood voorstellen, die hoort zeggen, wij preken u Christus de gekruisigde. Dat wil zeggen dat de gezalfde koning van God een gevloekte zou zijn. Dat is niet te verteren. Dan kun je niet meer leven. Daarom staat er ook dat dat voor de Jood een ergernis is. Letterlijk een schandaal. En voor de Grieken een dwaasheid. Het was volkomen ondenkbaar dat om het lijden van iemand anders er ooit een heilzame werking uit zou kunnen gaan naar mij toe. Kom nou toch, moet een ander voor mij lijden om mij een beter leven te geven. Geen sprake van. Dwaasheid. De Griek een dwaasheid. Maar, zegt Paulus dan in 1 Korinthe 2, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u. Dat wil zeggen, ik ben niet van plan iets anders te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En waarom? Omdat hij weet dat alleen het evangelie van de gekruisigde Christus een kracht, een dynamis van God, dynamiet van God is tot zaligheid. Het veroorzaakt als het ware een explosie in ons leven. Als die Christus, als de gekruisigde, wordt gepredikt. Dat is wat, als ik zie dat ik er de oorzaak van ben. Dat Gods eigen lieve Zoon aan het vloekhouder schande is genageld. En dat om mijn zonde te verzoenen, ook dat nog. Is dat geen dynamiet onder ons leven? Niets anders te weten. En dat is niet de wetenschap met het hoofd. Nee, dat woord weten dat hier gebruikt wordt. Dat ontleent haar kracht aan het Hebreeuwse woord yada. Dat is weten, kennen, in de zin van innige kennis. Gemeenschap, gelovige gemeenschap hebben met Jezus Christus als de gekruisigde. Nou, Paulus weet niet anders dan voor deze Jezus te leven, deze Jezus die hij zo hartstochtelijk vervolgd heeft. En daar is hij dan achtergekomen, die heeft zijn leven voor hem gegeven toen hij nog een vijand was van Christus. En dat is hem tot zo'n groot wonder geworden. Dat hij nou die Jezus vervolgde die zijn leven voor hem wilde afleggen. Om zijn zonde te verzoenen voor God. Ja, Paulus, dat deed ik voor jou. Daar jij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Begrijp je nu zijn liefde tot Jezus? Begrijpt u nu dat hij niks anders meer weet dan dat? Hij heeft dus geen ander verlangen dan die naam bekend te maken, uit te dragen. Met nog veel meer ijver als dat hij de gemeente Gods vervolgd heeft, is hij nu op pad om die gemeente te vergaren uit alle hoeken en gaten. Niets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. En dat is nou precies wat vanmiddag ook in de prediking tot ons komt. Wij willen niks anders. En we weten niks anders dan deze Christus u en jou aan het hart te leggen. Omdat we met Paulus zijn naam zouden beleiden. Nou wil dat niet zeggen dat Paulus geen oog heeft gehad voor de opstanding van Christus. Want in 1 Korinthe 15, dat bekende hoofdstuk over de opstanding, laat hij zelfs de zaligheid afhangen van het geloof in de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Daar zegt hij, indien Christus niet opgewekt is, zo is dan onze prediking ijdel en ijdel is ook uw geloof. Dus kruis en opstanding horen onlosmakelijk bij elkaar. Maar wat we wel zien, dat Paulus in die kruisdood van Jezus het hart van het evangelie heeft gezien. En daarom laten we dan ook met hem kijken, zoals God het al gezegd heeft bij monden van Johannes de Doper, die Jezus aanziet komen. En dan mag dat profetische woord klinken. En zo hebben wij de Christen der Schriften ook te preken. Ziet het Lam van God. Dat zijn woorden die uit de mond van God zelf komen. Het is mijn Lam. Kijk, daar hangt hij. Als een lam ter slachting gelet. En nou zeg ik jou. En nou zeg ik u. Zegt God. Kijk nou naar mijn Lam. Het is de moeite waarachtig wel waard. Want hij draagt de zonde van de wereld weg. En er zitten er misschien van die tobbers in de kerk die zeggen, oh, maar u moet eens weten, wie ben ik? Dat kan toch nooit voor mij zijn? Zegt God dat? Nee, dit zegt God. Kijk nou naar mijn Lam. Welk Lam dan? Het Lam dat gepreekt wordt. Het Lam dat in de prediking geschilderd wordt. Een Lam dat hoog wordt opgeheven. Opdat zelfs het kleinste kind hem zou kunnen zien. Nou, u weet wel, als Jezus zijn discipelen opdracht geeft om de scharen te eten te geven, 5000 mensen, dan zijn de kinderen en de moeders niet eens bij geteld. Dan is dat eten voor al die mensen bestemd. En ze krijgen ook allemaal eten. En zo vrijmoedig, onvoorwaardelijk, mogen wij u het evangelie van de gekruisigde Christus verkondigen. Oh, wat zou toch heerlijk zijn. Als we allen op hem mogen zien. Het zou toch vreselijk zijn als ik te staan in de weg zou zijn. Dat ik zou proberen om u bij hem weg te houden. Daar moeten we niet raar van opkijken, want dat hebben de discipelen ook gedaan. Wat hebben ze zich menigmaal gestoten aan mensen die gebruik wilden maken van de diensten van Christus. Dat kan dus gebeuren. O God, beware ons ervoor. Kijk eens. Zo lief had hij zondaars, dat hij voor hen stierf, genade bij God door zijn zoenbloed verwierf. En dan vervolgt Paulus, en wat onszelf betreft, ja, die beschuldiging die ligt er natuurlijk, jij preekt jezelf, je bedoelt jezelf. Nee, zegt Paulus, wij preken Christus Jezus de Heer. En als het over onszelf gaat, nou, dan preken wij dat wij uw dienaar zijn. Letterlijk, uw slaaf om Jezus wil. Dat is nieuw. Hij spreekt wel over het slaaf zijn dienstknecht zijn van Christus, van zijn meester, van zijn Heer. Maar dat hij slaaf zou zijn van de gemeente, dat hoorden we nog niet eerder. Maar dat zegt hij hier. Ik ben er voor jullie. Hij is er in de eerste plaats voor Christus. Dat is zelfs ook zo mooi nog verwoord in ons volkslied. Dat ik zo vroom mag blijven. Uw dienaar talen stond. Dat is in, ja, dat is dienaar van God zijn. Maar dan ook dienaar te zijn van de gemeente. En dan zegt hij erachter, om Jezus wil. Ook daarin mag hij het beeld van zijn meester vertonen. Want die meester, die heeft het zelf gezegd. Ik ben niet gekomen om gediend te worden. Maar om te dienen. En daar ben ik nou ook voor, zegt Paulus hier. En dan komt er nog wat bij. Hoe zou ik Paulus mij ooit in het middelpunt kunnen plaatsen? Ik beleid dat ik een slaaf ben van Jezus. En ik beleid dat ik een slaaf ben van jullie. En laten we heel eerlijk zijn, ik heb toch helemaal niks waar ik goede sier mee zou kunnen maken. Ik ben de voornaamste van de zondaar. Omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. En ik ben de minste van de apostelen, dat zegt hij ook nog. Maar het heeft God behaagd zijn zoon in mij te openbaren. Door de genade Gods ben ik dat ik ben. En nou gaan we naar vers 6. Want God die gezegd heeft dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die in onze harten geschenen heeft om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Oh, hoe zie je hoe hij alles hier projecteert op God. Op het spreken van God. En dan mag hij al prekende dat licht van God in de bediening van het evangelie laten schijnen. En dan krijgen we van, dat is ook wel mooi voor onze jongeren en kinderen, en dan krijgen we ook nog een lesje uit de scheppingsleer. Paulus zegt dat hij de bediening van Gods wegen heeft ontvangen. Hij is een geroepen apostel naar Gods wil. Hij preekt Christus, die het beeld van God is, zegt hij. Dus in Christus mogen wij God zien. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Van die Christus wordt ook beleden dat alles door hem gemaakt is en dat er niets is wat niet door hem gemaakt is. Dat is de openbaring van de waarheid van God. Dat is heel wat anders als dat ongoddelijk ijdel roepen van Darwin en al zijn evolutionisten. Oh, wij kunnen toch nooit geloven in de God van de oerknal. Met het gevolg van miljarden jaren achtereen, waardoor door miljarden toevalligheden alles is zoals het nu is. Laten we ons maar dicht bij de schrift houden. Paulus zegt dat God gezegd heeft, er zijn licht en dan is er licht. En mag ik jullie jongelui in herinnering roepen, de wet der sieren die iedere zondagmorgen nog steeds gelukkig in onze gemeente wordt voorgelezen. God heeft, dat weten wij, in die stenen tafelen als het ware met eigen handen de woorden ingebeiteld die wij horen lezen. Woorden die dus eeuwig geldend zijn. Dat verandert niet door uitvindingen van mensen. Of gedachten van mensen. Of theorieën van mensen. En wat zegt God dan? In die wet. In 6 dagen. Heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. Met al wat daarin is. Daarom is de schepping wat ze is. En Paulus herinnert ons eraan. Dat er licht is, zegt hij, hebben we te danken aan God. En dat licht is dan tegelijkertijd het allesomvattende beeld wat God gebruikt om die heerlijke kosmos te laten schitteren, maar ook dat wat hij met de mensheid doet. God die een ontoegankelijk licht bewoont. En dan wordt hier gesproken over de duisternis. Dat staat voor zonde en voor het antigoddelijke. En dan moet je er eens op letten. Nou gebruikt Paulus hier dat beeld van die schepping. Dat God dus licht schept in de duisternis. Gebruikt God, Paulus hier dat beeld om naar zijn bekering te gaan. Hoe heeft hij, als een dienaar van de vorst der duisternis, is tegen het heilsplan van deze God gesteld? Hoe is hij tekeer gegaan tegen dat heilswerk van God? En kijk, dan vindt er als het ware weer een nieuwe schepping plaats in het leven van Paulus. Eenvoudig door te spreken. Door de stem van Jezus vindt de herschepping plaats. Zo gaat het licht op in het hart van die ontaarde duisterling Saulus van Tars. Nou, we weten het, dat licht heeft hem letterlijk omstraald. En het was zo'n helder licht dat hij 3 dagen blind geweest is. Maar ondertussen, als zijn ogen dan opengaan, dan is hij beschenen door dat licht der lichten dat opgegaan is over zijn leven. Want dan lezen we, en terstond predikte hij Christus. Dat is nou vrucht van dat licht dat God doet opgaan. En dan staat hier die in onze harten geschenen heeft, daar bedoelt hij in eerste instantie ook Timotheus mee, en Silas en andere broeders die dat evangelie van Christus verkondigen. Maar dat geldt natuurlijk al degenen die dit woord mogen horen. We hebben dus gehoord dat je ontzettend godsdienstig kunt zijn en toch in de duisternis leeft. Dat je bezig kunt zijn om verloren te gaan in de kerk. Dat kan dus. Als we geen acht geven op het woord dat ons gepredikt wordt. En kijk nou eens bij Paulus. Hij zegt het is in geen hoek geschiet. En dan krijgen we allemaal geen Paulus bekering. Voor hem was er zijn licht en er was licht. Maar laten we maar zeggen. De gewone gang die God gaat met zondaar is toch wel deze. Als je 's morgens vroeg op zou zijn, dan zie je dat wonder zich voltrekken, dat het licht als het ware de duisternis overwint. En dat gaat heel geleidelijk aan. Nou, is dat niet de gewone weg die God met ons gaat als hij ons trekt uit de duisternis, langzaam maar zeker, tot zijn wonderbaar licht. En wie dat licht nu ontvangt door de Heilige Geest, die neemt de duisternis waar waarin hij verkeert. En dan kun je het ook niet meer in die duisternis volhouden. Dan moet je eruit. Dan maakt het je benauwd. Want, zegt de Schrift, die gelooft, die komt tot het licht. Kinderen weten allemaal dat planten en bomen en bloemen zich allemaal richten op het licht. Dat is een schitterend beeld. Wanneer de Heer in ons leven komt, dan gaan we groeien en bloeien en vruchten voortbrengen. Door het licht. Anders kan het niet. En anders kan het nooit. Niks uit ons. Het is alles uit hem. En nou staat hier. Waar is dat nou allemaal voor nodig? Nou, dat is nodig. Zo staat in onze tekst om te geven verlichting van de kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Misschien een beetje moeilijk, hè? We krijgen kennis van de heerlijkheid van God. Maar dan wel in het aangezicht van Jezus Christus. O, anders zouden wij nooit kennis van die heerlijkheid kunnen ontvangen. De heerlijkheid Gods, dat zou ons verteren. De kaboot in het Oude Testament, de heerlijkheid Gods, wordt genoemd een verterend vuur. Een eeuwige gloed. We weten dat Mozes heel vriendschappelijk met de Here omging. Hij was de man Gods. En hij sprak met Mozes als met een vriend. En dan komt er op een gegeven moment bij Mozes de behoefte om die God, waar hij al zoveel mee gesproken heeft, om de heerlijkheid van die God te zien. Dat kunnen we ook wel begrijpen, denk ik. En dan zegt hij tegen de Heere God, toon mij uw heerlijkheid. En dan zegt de Heer tegen hem, gij zou mijn aangezicht niet kunnen zien. Want mij zal geen mens zien en leven. Maar dan toch. Dan geeft God hem een plekje. Hij wil hem toch zijn heerlijkheid willen laten zien. Dan zegt hij. Ga nou eens in de spleet van die steenrot staan daar. En dan legt God zijn hand op het aangezicht van Mozes. En dan trekt God aan hem voorbij. En als God aan hem voorbij getrokken is, dan mag Mozes alleen de achterste delen van God zien. En dan moet je eens kijken wat hier staat. Wat wij nou van God mogen zien. Nu mogen we kennis hebben. Van, en dan kennis in de zin van kennis met het hart. Van gemeenschap. Kennis van de heerlijkheid van God. In het aangezicht van Jezus Christus. O, vandaar dat we gezongen hebben, Gods vriendelijk aangezicht, geef vrolijkheid en licht aan al de prechten van hart en troost verspreid in smart. O, hebben zo de apostelen ook niet die heerlijkheid gezien op de berg ter verheerlijking, als Jezus daar met Mozes en Elia verkeert, dan lezen we dat zijn aangezicht blonk als de zon en zijn klederen wit werden als het licht. Johannes zegt in zijn evangelie, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd als de enige geboren van de Vader, vol van genade en vol van waarheid. Nou, nu mag vandaag ook die kennis van de heerlijkheid Gods in Christus Jezus gepreekt worden. En dan gaan we van die heerlijkheid in het aangezicht van Christus, gaan we naar onszelf. Want wat zegt Paulus dan? We hebben deze schat van de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus in een aardevat. Let erop wat een geloofsbelijdenis dat is, hè. Wij hebben die schat. Er is niemand meer die dat van ons afneemt als we die schat mogen hebben. Niemand. Maar we hebben die schat van de kennis van de heerlijkheid Gods in Christus Jezus. Wel in een aardevat, in een zwak, broos lichaam. Een aardevat, het is een kruik van aardewerk. Nou, u weet het, als je die zou laten vallen, dan ligt die in 1000 stuk. Je hoeft hem maar eens te stoten en is een stuk af en hij is onbruikbaar. Nou, zo hebben wij, die in de Heer Jezus geloven mogen, in dat broze lichaam, die schat. En waarom staat dat hier nou? Nou, dat staat hier om, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God en niet uit ons. Weten we nog dat die Joodse dwaalleraars hem beschuldigen van sier te maken, dat het om zijn eigen roem en eer te doen was? Nou, hij heeft het over de kennis van de heerlijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus. Jazeker. Jezus Christus, de gekruisigde, dat maakt voor hem de heerlijkheid van het evangelie uit. En ik hoop voor u en voor jou ook. Maar dan wel. In een aardevat, omdat we niet zouden roemen in onszelf. Nee, omdat de uitnemendheid van de kracht. Weer dat woord dynamiet. Omdat de uitnemendheid. Dat is het voortreffelijke van de kracht van God. Zou zijn. En niet uit ons. Zegt God het niet tegen Paulus. Mijn kracht wordt in jouw zwakheid volbracht. Gemeente. Het licht heeft geschenen. En vandaag niet voor het eerst. Hoeveel malen heeft het licht van het evangelie al niet geschenen. En ik weet het, ik ken er ook veel onder ons, die het mogen getuigen, kennis te hebben van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus, de gekruisigde. Ze zijn door dat licht bestraald. En ze wandelen in het licht van het goddelijke aanschijnwoord. Ze wandelen in het licht met Jezus. Maar wee die zondaar, die de duisternis, zoals Jezus dat zegt, liever gehad heeft dan het licht. Jezus zegt, en ieder die kwaad doet, die haat het licht en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden. Dan moet ik u ook in alle eerlijkheid preken, dan blijft er niet anders over dan de buitenste duisternis, waar wening zal zijn en knersing der tanden. Maar dat wordt ons verkondigd, opdat dit licht ons bestralen. Het aardevat laat steeds verzien dat deze kracht niet uit het vat zelf is, maar dat de heerlijkheid Gods, de kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus in ons is. Opdat die kracht van Christus ons, en dat is bij Paulus ook het geval geweest, hè? Dan gaat het in eerste instantie over de dienaars van Christus, ons, u zal doen bewegen tot het geloof, dat zegt Paulus ook, wij dan wetende de schrik des Heren, als we in de duisternis blijven en dat licht van de heerlijkheid van die kennis missen. Ach, het is niet te zeggen, daarom. Heden, indien gij zijn stemmen hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Ja, dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen, de enige en waarachtige God, en zijn Zoon Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Wie ontvangt dan de eer? Geef dan eeuwig eer. Onze God en Heer. Amen. Zingen wij die psalm. Het is psalm 99, het 8e vers. Laat ons danken en bidden. De kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. O Heere, we kunnen er slechts van stamelen. Maar laat een ieder die daarvan weet, het zelf maar in het hart nazeggen. O, wat een dierbaarheid in hem aan te treffen. Om nu als het ware in het hart van God te mogen kijken. Hoe hebt u heerlijkheid willen openbaren in de Zoon van uw welbehagen, de Heer Jezus Christus. U die het gezegd heeft, hoort hem. Ik heb in hem al mijn welbehagen. En als hem dan zelf voor zeggen, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. O Heere, dan wordt ons hart oversteld. Nogmaals, dan kunnen we slechts van staan. Maar dan heeft een goede verstaander slechts een half woord nodig. Wij danken u voor dit evangelie. En ook hoe dat is tot ons gekomen door een man die zoveel haat en vijandschap openbaarde jegens Christus. En dan toch kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van de Heer Jezus. En met dat werk gaat u door. Vijanden worden met God verzoend door de dood van uw Zoon. Dat doet u met kinderen, met jonge mensen, met ouderen. Ja, zelf. Degenen die bijna aan het einde van hun leven gekomen zijn. Er zijn er. Die tot die volle zekerheid des geloofs mogen geraken. Heere, wij mogen u dankzeggen. Dat u die genade ook openbaarde in het leven van moeder van de Boogaard. Ze is zomaar stilletjes ingeslapen, door u thuis gehaald. O, wat zal dat voor haar geweest zijn. Komt in, gij gezegende van de Vader, en behuist het koninkrijk dat ik voor u weggelegd heb. Van voor de grondlegging der wereld, niet te vergeefs gelegd. Kennis gekregen van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Wij danken u voor zo'n moeder, voor zo'n schoonmoeder, voor zo'n oma en voor zo'n overgrootmoeder. En we dragen heel de familie aan u op. Zij treuren wel, maar hoe anders is het? Als we mogen weten dat moeder daar mag zijn. Waar haar verlangen lag. Heren, we mogen het bruidspaar. Messen maken, Kees, Maat, Jan, Arie en Alvira van harte aan u bevelen. Als ze deze week in de band van het huwelijk worden verbonden. Als ze in uw huis mogen neerknielen om uw onmisbare zegen over hun huwelijksleven af te smeken. Zegen hen voor tijd en eeuwigheid. O, dat hun verwachting mag zijn van de Heere alleen. Zegen ook vader Messenmaker die de dienst mag leiden. Wat een vreugde als onze kinderen voor het aangezicht van God neerknielen in het besef. Heere, zonder u kunnen we het niet, kunnen we zelfs niet met elkaar trouwen. Aan uw zegen is alles gelegen. We mogen u bidden voor de nabestaanden van broeder Bortsazi, die deze week is begraven. Een broeder, ook een dienaar des woords, is heen gegaan. Daar mochten banden zijn, hechte banden zijn met hem, ook vanuit onze gemeente. Zegen alle nabestaanden, zeg tot hun ziel, ik ben uw heil. alleen. Ze hebben nu geen vader meer, geen moeder meer. Maar u bent als degene die troosten kan, zoals geen moeder of vader dat zou kunnen. Gij troost het hart dat schrijnt tot u vlucht. We mogen u bidden voor de gemeente. Gemeente ook die vakant is. Geef alles wat nodig is, Heer, in de voorbereiding tot het beroepingswerk. Mag de man van uw raad beroepen worden. En dan zal hij ook komen. Laat de gemeente biddend om de broeders heen staan. Het is een grote verantwoordelijkheid. Wat wij zondag aan zondag op de kansel te horen krijgen. O, dat de broeders ook in deze zich geheel en al van u afhankelijk mogen weten, Heere, wat wilt gij dat we doen zullen? We bidden u voor uw volk Israël, benauwd aan alle zijden, uw volk, en zo mogen we haar aan u bevelen. Het is maar een wormpje, het is maar een volkje in uw oog, maar nochtans uitverkoren en dierbaar, in uw beide handpalmen gegraveerd. We zien er naar uit dat dit volk met Paulus mag komen tot de kennis van de heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus. Gedenk allen die het moeilijk hebben, die rouw dragen, die psychisch overhoop liggen. Wat kan het moeilijk zijn in ons hart en in ons leven. Maar onze hoop is op u. En het is ook niet te vergeefs om op u te hopen. Gedenk al uw dienstknechten, zij die uw woord mogen bedienen. Gort ze aan met de kracht van boven. Omdat we niet anders zouden weten, in die innige gemeenschap met Christus, de gekruisigde te preken. Zo wordt uw lof verbreid. We bidden het u alles in de vergeving van onze zonden. En dank voor deze wondere ontmoeting die u vanavond wilde schenken. In de vergeving onze zonden. Amen. Gemeente, wij zingen tenslotte de lofzang van Zacharias, de versen 4 en 5. Dus wordt des Heren volk geleid door het licht dat nu ontstoken is. En wat er verder volgt in de versen 4 en 5 van de lofzang van Zacharias. Gemeente, gaat heen in vrede. Verheft uw harten tot God, dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.